Goedemorgen gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Nap uit Ede zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Labrie. Deze stichting helpt protestants-christelijke jongeren en jongvolwassenen met psychische problemen om te reïntegreren in het maatschappelijk leven. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecten en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Janssen van Zoelen, Lindenhoflaan 4, in zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen. Voor Tony Buijs uit Ebbenhof in Vrijthof in Tiel. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8, die uit de Braamberg in Arnhem is overgeplaatst naar Vrijthof in Tiel. Voor Dirk van Ingen in Wolfhezen. Voor mevrouw Eef de Haas, Muskensand 4 in Dekkerswald te Groesbeek. En voor Carola van Houwelingen van de Brink, Keizerstraat 96 in IJzendoorn, die is opgenomen in Siependaal in Tiel. De heer Van Zetten, Maaskant 5, is weer thuis. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Donderdag is er een koffiemorgen en aanstaande zaterdag de wekelijkse gebedssamenkomst. Graag herinneren we u aan de inschrijving voor de bloesemtocht op 21 april. Er zijn nog inschrijfformulieren verkrijgbaar bij Nel van Beuzichem en Wilbert van Ommeren. Ook liggen er exemplaren in de lectuurbak in het Baken en bij de hoofduitgang van de kerk. Inschrijven kan tot en met 4 maart. Na de zegen zal Robert Bron in het kort een en ander vertellen van zijn werk in Noorwegen en de toekomstplannen die hij samen met zijn vrouw Isabelle heeft. Daarna zijn u en jij van harte welkom in het Baken voor het drinken van een kopje koffie, thee of een glas frisdrank. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En ook vers 6, want God de Heer, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Ik noemde u de versen 1 en 6 van Psalm 84. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst. Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen.
Dat is.
Ja.
Wij willen vanmorgen nadenken over de verheerlijking op de berg. De Heer Jezus, voordat het lijden tot een hoogtepunt gaat komen, gaat de berg op ter verheerlijking en ontmoet daar ook Mozes en Elia. En Petrus die heeft dit aangegrepen om daardoor zijn roeping eigenlijk gezicht te geven. Daarom heb ik 2 Petrus 1 vers 17 als aanvangstekst gekozen. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. En die stem luidde: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. We willen gaan zingen Psalm 65 vers 1 en 2. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 2, een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij. 65, 1 en 2. Thank you. Luisteren we samen naar de wet van de Heere. Ik lees u vanmorgen de 10 geboden in nieuwtestamentisch perspectief. En ik verzoek u om daarna te zingen Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. En vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om donker op te klaren. 119, 17 en 53. Luister naar de 10 geboden. Ik ben de Heere, uw God, uw verbondsgod en uw bevrijder. In Jezus Christus heb ik u bevrijd en tot vrijheid geroepen. Blijf mijn verbond trouw en bewaar mijn vriendschap. Blijf bij mij, uw bevrijder. Mij alleen zult u lief hebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van deze wereld die ik geschapen heb, zult u vergoddelijken en in plaats van mij lief hebben of vertrouwen en gehoorzamen. U zult u geen voorstelling van mij maken buiten Jezus Christus om. In hem heb ik mij aan u geopenbaard. Zie mij in hem. Wees zijn getuige en belijd mijn naam die hij u bekendgemaakt heeft. U zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht en houd de dag van Christus' opstanding in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef uit de zondag al de dagen van uw leven, want ik ben de Heere. Uw vader en uw moeder, laat hen tot hun recht komen als uw vader en uw moeder, die ik u gaf. Uw kinderen, laat die tot hun recht komen als uw kinderen, die ik aan uw zorg toevertrouwde. Voor het leven van uw naaste zult u eerbied hebben. Ook hij of zij behoort mij toe. Ook voor hen is Christus gestorven en opgestaan. Zijn leven mag u niet aantasten of vernietigen. Naar mijn beeld heb ik u geschapen, man en vrouw. U zult elkaar in het huwelijk lief hebben en trouw blijven. U zult elkaar als jongens en meisjes en mannen en vrouwen eerbiedigen en niet tot een object verlagen. Rentmeesters van wat ik u toevertrouwde bent u. Geen bezitters. De aarde en haar volheid behoren mij toe. Mij en het geld kunt u niet tegelijk dienen. U zult geven en altijd weer geven. In de omgang met elkaar zult u de waarheid en het recht lief hebben. In uw spreken over uw naaste zult u oprecht en betrouwbaar zijn. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Uw naaste zult u geven wat hem toekomt en in uw hart geen afgunst toelaten. Aan mij, de Heere uw God, zult u uw hart en uw leven geven. U zult mij als uw verbondsgod en uw bevrijder lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw verstand en met al uw krachten. Ook uw naaste zult u lief hebben, want hij is gelijk als u. Ik ben de Heere, uw God. Laten we samen bidden en danken. Heren, wij danken u dat we deze zondag weer krijgen. Wij danken u dat u telkens één dag in de week geeft dat wij als gemeente samen mogen komen. Heren, wat zijn we dankbaar dat we dan de rust mogen krijgen om te luisteren naar uw woord. En dat we dan ook met elkaar mogen bidden en danken. O, wat is het groot, Heren. Zoveel spanningen in ons leven, in ons land, in onze omgeving. Zoveel spanningen. De hele week hebben we geleefd met de spanning van Prins Friso. Maar Heren, we horen ook allerlei verschrikkelijke ongelukken rondom ons. Ook hier dicht in de buurt. Heren, wat zijn er dan een moeite en een verdriet. En wat is er een spanning. En nu is het zo heerlijk dat u met ons eredienst wil houden. En dat we dan de dienst mogen beginnen met te zeggen: onze hulp in de naam van de Heere. U, de almachtige God die trouw houdt tot in eeuwigheid. Het is onuitsprekelijk groot. En dan te weten dat u, o Heer Jezus, onze heiland bent. Dat mogen we weer tegen elkaar zeggen. Dat mogen we met elkaar overdenken. En dat u hebt willen lijden om ons te bevrijden, om voor ons te betalen. Heren, wat schieten wij ontzaglijk veel tekort. Wat zijn wij zondige mensen. Maar dat zeggen we soms ook nog zo gemakkelijk. Maar Heren, geef dat we er werkelijk mee geconfronteerd worden. En dat we zo ervaren dat u met uw Heilige Geest bij ons bent om tot ons te spreken. Heren, geef ons een goede dienst. Wilt u ons ieder persoonlijk stilzetten en bemoedigen. Wees ook nabij met de kinderen in de kinderkerk. Heren, geef dat ze ook daar mogen ervaren dat u onze God bent. En dat u de Heer Jezus Christus onze heiland bent. En dat u voor ons zorgt. En dat u hebt willen lijden. Heren, wilt u ons zo een goede dienst geven. Zoals we hier in de kerk zijn. Het is heerlijk dat we er mogen zijn. En misschien zijn er nog wel mensen niet terug van vakantie. Heren, we zijn dankbaar ook als ze wel weer terug zijn gekomen in gezondheid. Van vakantie, dat ze weer verder kunnen. Heren, wilt u nabij zijn met ieder persoonlijk. Ook als de komende week de scholen weer beginnen. Heren, laten we met elkaar ons laten bemoedigen door uw woord. Dan is het heerlijk dat we de week mogen beginnen. En dan mogen weten, de Heer Jezus Christus leeft en regeert, zit aan de rechterhand van de Vader en bidt voor ons. Ja, wij kunnen voor elkaar bidden. En dat moeten we doen ook. En dat doen we ook. Maar Heren, het is nog heerlijker dat we weten dat u voor ons bidt. Laten we het zo ervaren in deze dienst. Als we hier zijn, ook als we meeluisteren op andere plaatsen. Heren, wilt u overal uw zegen geven. En laten we samen u loven en prijzen. Wij vragen u dat uit genade. In de vergeving van al onze zonden. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil met u lezen eerst uit Lucas 9, vers 28 tot en met 36. Dat is de verheerlijking op de berg. En daarna 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. Maar ik zal het nog wel weer noemen. Eerst Lucas 9, vers 28 tot en met 36. U ziet dat hiervoor staat de belijdenis van Petrus en dat dan staat de eerste aankondiging van het lijden, vers 21. En dan volgt er in vers 28, het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden, dat hij Petrus en Johannes en Jacobus meenam en de berg opklom om te bidden. En het gebeurde terwijl hij bad, dat de aanblik van zijn aangezicht veranderd werd en zijn kleding blinkend wit werd. En zie, 2 mannen spraken met hem. Het waren Mozes en Elia. Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zij die bij hem waren bevangen door slaap. Toen ze wakker geworden waren, zagen ze zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het gebeurde, toen zij bij hem vandaan zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist echter niet wat hij zei. Terwijl hij dit zei, kwam er een wolk en die overschaduwde hen. Zij werden bevreesd toen zij de wolk ingingen. En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En toen de stem geklonken had, bevond Jezus zich daar alleen. En zij zwegen en vertelden in die dagen niemand iets van wat zij gezien hadden. Tot zover Lucas 9. Dan lezen we verder in de 2e brief van Petrus. En dan begin ik bij vers 16. Petrus is daar aan het vertellen nog over dat hij deze brief geschreven heeft en hij groet de gemeente. Maar hij wil daar ook meteen mee laten zien dat hij geroepen is als apostel en zijn verkiezing. En dan staat er in vers 16... Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinselen gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dat hebben we in Lucas 9 gelezen. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat er geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover de schriftlezing. Nu wil ik deze morgen spreken over bidden voor het lijden. De Heer Jezus gaat bidden voordat hij gaat lijden. Hij gaat de berg op en hij gaat op die berg bidden. Maar het zal ook betekenen voor ons bidden in het lijden. Juist als wij lijden moeten, dan is er eigenlijk maar één remedie. Dan moeten we bidden. Daar zullen de kinderen ook bij betrokken worden. Dat gaan we daar ook vertellen. Bidden voor het lijden en bidden in het lijden. En dan Jezus alleen zien. Dat zal ik in de preek ook verder uitwerken. Dan zien we Jezus alleen. Al het andere om ons heen valt weg. Zo gaan we met deze geschiedenis aan het werk. En laten we die samen op ons inwerken. Wij gaan nu zingen, als inleiding op de preek, uit Psalm 139. vers 1 en 2. Niets is zo opper majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. En vers 2. Gij omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. 139, 1 en 2. Thank you. Gemeente des Heren. Wat kun je soms verschrikkelijk tegen bepaalde situaties opzien? Ja, kinderen en volwassenen zijn soms al heel erg bang als ze naar de tandarts moeten. En ik hoef niet de kinderen te noemen, want ik ga er ook niet graag naartoe. Maar, nou, daar kun je tegenop zien. Wat een spanning. En dan moet je je voorstellen, en dat gebeurt om ons heen. Dan moet je je voorstellen dat je bij de dokter komt. En een alarmerende boodschap van de dokter krijgt. Kanker. Uitgezaaid op verschillende plekken. Wat gaat er nog gebeuren? En ik denk, wij zijn er allemaal deze week mee geconfronteerd. De verschrikkelijke spanning. Prins Friso. Nu blijkt achteraf. 50 minuten gereanimeerd. Eigenlijk geen hoop meer op ontwaken uit de coma. Wat een spanning. Wat gaat er nu gebeuren? Wat een spanning. Misschien, ik heb er net al op gewezen. Hebt u opgemerkt, net voor de schriftlezing staat dus de eerste lijdensaankondiging van de Heere Jezus. Het lijden van de Heer Jezus. Ja, we hebben nu de tweede lijdenszondag. En net na de schriftlezing, vers 43, staat de tweede aankondiging van het lijden. Nou, wij moeten met elkaar nadenken over de lijdenszondagen, over het lijden van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus was mens, God en mens, maar ook mens dus. Zou de Heer Jezus er ook niet verschrikkelijk tegenop gezien hebben? Het staat hier niet, maar ik lees het eigenlijk tussen de regels door. Nou, in die spanning die wij zeker vandaag zo heel goed kunnen aanvoelen. In die situatie plaatst de schriftlezing ons. Het gebeurde ongeveer een week na die belijdenis van Petrus. Dat was wel mooi. Heel mooi. U weet dat wel. Wat Petrus antwoordde op de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar toen die vraag rechtstreeks aan hem: en wie zegt u dat ik ben? En toen beleed Petrus: de Christus van God. Als je die geschiedenis naleest in Matteüs 16, dan zegt Jezus zelfs tegen Petrus: zalig ben je. Maar je ziet hoe Petrus een echt mens is. Als je dat naleest in Matteüs 16, 6 verzen verder, noemde Jezus hem een Satan. Omdat hij Jezus van het lijden af wilde houden. Zo kort bij elkaar. Nou, terug naar die spanning voor Jezus. In die spanning neemt de Heer Jezus Petrus, Johannes en Jacobus mee de berg op om te bidden. Zou dat al niet heel veel betekenis voor ons hebben? Wil de Heer Jezus ons hier leren, als je in de spanning zit, als je het heel moeilijk hebt, ga dan de berg op. Zoek dan een plek waar je kunt bidden. Als je het heel moeilijk hebt, wij nu, wat moeten we zeggen? We weten haast niet wat we bidden moeten voor de koninklijke familie en voor prins Friso. Maar zoek een plek waar je bidden kunt. Dat doet de Heer Jezus. Bidden. Waar je God de Vader, onze Vader mag noemen. Doordat de Heer Jezus dit alles volbracht heeft. Ja, ik heb natuurlijk, u bent gewend om uit de oude berijming te zingen. En ik heb het in de nieuwe berijming ook eens nagelezen, die Psalm 139. En ik vind die nieuwe berijming van Psalm 139, dat daar zo mooi verwoord staat. Hè? Heer die mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Gij weet waar ik ga, gij volgt me waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. Zo diep is God met ons vertrouwd. Nou, de Heer Jezus, de berg op om te bidden. De Heer Jezus, geboren in Bethlehem en nu rondtrekkend in Galilea. En die moet naar Jeruzalem. Hij moet gaan lijden. Hij weet dat hij straks aan het kruis gespijkerd zal worden. Zie maar wat hij zegt in vers 22. Hij zei: de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood worden en op de derde dag opgewekt worden. Heel begrijpelijk, denk ik, dat de Heer Jezus daar graag over praten wil met zijn Vader. Hij gaat de berg op. Er zijn allerlei verklaringen. We weten eigenlijk niet eens precies welke berg het is. Maar hij gaat de berg op om te bidden. En Petrus, Johannes en Jacobus, die mogen mee. En de Heer Jezus bidt. En die drie discipelen slapen. En dan, de Heer Jezus straalt, zijn gezicht verandert, zijn kleding blinkend wit. En dan die twee mannen die met hem spreken. Mozes en Elia. Ik heb in de afgelopen week heel wat artikelen gelezen. Hè? Je kunt natuurlijk op internet alles opzoeken. Tegenwoordig heb ik mijn bibliotheek haast niet meer nodig, want zoek maar op internet. Hè, en dan komt het allemaal kant en klaar voor je. Ik heb heel veel artikelen gelezen over het feit of Mozes en Elia er nu echt waren, of dat dat een visioen was. Ik moet u zeggen, ja, ik weet het niet. Maar ik zeg er meteen achteraan, het kan me eigenlijk ook niet schelen. Al dat gekissebis. Veel belangrijker is, juist Mozes en Elia. Mozes, de vertegenwoordiger van de wet en de verlossing uit Egypte. En Elia, de profeet die het volk opriep om een keuze te maken. Weet u wel? Wie wilt u nu dienen? God of Baal? Gemeente des Heren, met wie wil je graag praten in uiterste nood? En wie wil je graag praten in uiterste nood? De Heer Jezus kan niet met de mensen praten. Met zijn discipelen. Met zijn vrienden praten. Want ze begrijpen er helemaal niks van. Soms denk je haast, ze willen het niet begrijpen. Helemaal niks begrijpen ze ervan. Hij dringt niet wezenlijk tot hen door. Nou, nu hier kan de Heer Jezus spreken met Mozes en Elia. Wel twee van de grootste gestalten uit het oude verbond. Mozes, de vertegenwoordiger van de wet. Elia, representant van de profeten. U weet het wel, de wet en de profeten. De hele Bijbel. Het was onder leiding van Mozes dat Israël wegtrok uit Egypte. Uit dat verschrikkelijke slavenhuis. Uit dat werkkamp waar ze ten dode waren gedoemd. Hier bleek weer dat het volk een verbondsvolk was. Dat God trouw houdt. Dat we het echt niet overbodig of te vergeefs zingen bij de doop. Dat God het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt van kind tot kind. Dat was ook voor Mozes de hoogste vreugde. Maar die hoogste vreugde was ook voor Mozes gemengd met de bitterste narigheid. Met het verschrikkelijkste verdriet. Wat heeft hij veel met zijn volk te stellen gehad? Wat heeft het hem dikwijls getergd en bedreigd? Wat heeft het hier keer op keer de Heere getart en zijn wegen verlaten? Begrijpt u? Op de berg is Mozes. Mozes. Bij zijn verlossing uit het slavenhuis, bij zijn middelaarschap en zijn kruisdragen in het Oude Testament. Een type van Christus. Mozes. En Elia. Elia in later tijd. Wat heeft hij niet een bijzondere plaats ingenomen onder de profeten. Hij heeft geworsteld met het volk. Opdat het tot de Heere zou terugkeren. En dat het de afgoden zou loslaten. Wie is God? Baal of de Heere der Heerscharen? Kies dan. Wie is God? Baal of de Heere? Hoe heeft Elia gebeden omdat Israël het verbond met God verbrak? Omdat Israël niet gehoorzaamde? Denk toch eens aan koning Achab met die goddeloze koning Izebel. Wat heeft hij zijn best gedaan dat het volk de Heere weer zou gaan dienen? Maar wat werd hij ook miskend? En wat moest hij onbegrepen in eenzaamheid zijn weg gaan? Nou, Mozes, deze Mozes en deze Elia spreken met de Heer Jezus. En zo kan de Heer Jezus spreken met mensen die hem wel begrijpen. Zo breidt de Heer Jezus zich voor om zijn lijdensweg te laten uitlopen op dat kruis op Golgotha. Met het is volbracht. Wij zouden daar misschien vanmorgen nog wel uren over kunnen mediteren. Maar de discipelen, de drie discipelen, vallen in slaap. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Gemeente, wij slapen toch niet? Bij zo'n groot evangelie, bij zoveel liefde van God, van Gods Zoon, wij slapen toch niet? O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. En Petrus weet niet anders te zeggen als: laten we deze heerlijke toestand vasthouden. Laat ik 3 tenten bouwen. Ja, niet zo vreemd voor ons hoor. Als we het eens goed hebben, als het eens heel goed is, dan zouden we die toestand vast willen houden. Als het heel goed is in de kerk en we komen thuis en er is weer allerlei narigheid. Moeilijk hè? Petrus wil het vasthouden. Ach Petrus. Eigenlijk begrijp je ook nu nog weer niet wat er is moet gebeuren. Ik kan toch niet hier op de berg in een loofhut blijven wonen. Ik moet juist gaan lijden en sterven naar het kruis. Om jou en anderen te verlossen. Om de middelaar te zijn tussen God en mensen. Hoe goed bedoeld. Zijn woorden zijn er een bewijs van. Dat hij ook nu denkt aan de heerlijkheid buiten het kruis om. En dan komt er een wolk. Teken van Gods aanwezigheid. En dan klinkt diezelfde stem die geklonken heeft bij de doop van de Heer Jezus. Dit is mijn geliefde zoon, de man naar mijn hart. Luister naar hem. Wat een heilig moment. De discipelen worden er zo bang van dat ze zich plat op de grond laten vallen. Gods aanwezigheid maakt soms ons zondige mensen bang. Wij zouden deze verheerlijking op de berg wel een topervaring kunnen noemen. De plaats waar God en mensen elkaar ontmoeten. Een topervaring. Zo mogen we ook vanmorgen in deze dienst, waar de Heilige Geest bij ons wil zijn, spreken van een topervaring. Zo mogen we bemoedigd worden. In weken van spanning. Topervaring. Ja, voor Johannes en Jacobus en Petrus was nog veel onduidelijk. Onbegrepen. Eerst moet de Heer Jezus hem meenemen naar deze berg. En dan zien ze de Heere daar op die berg in echte veranderde gedaante. Zijn gelaat straalde. Zijn klederen werden wit als licht. Ziet u het ook? Zien wij de Heer Jezus? Straalt het? Jezus, ga ons voor deze wereld door. En u volgend op uw schreden gaan wij moedig met u mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland. Gods aanwezigheid, zei ik net, maakt zondige mensen bang. Ik denk ook in deze dienst mag er best een bepaalde spanning zijn. Het is best goed als we ieder persoonlijk die spanning ook voelen. Op iedere plaats waar wij God mogen ontmoeten, waar de drie enige God bij ons is, is er een bepaalde spanning. En dan, Jezus kwam bij hen en raakte hen aan en zei: staat op, wees niet bevreesd. En dat mag ik vanmorgen ook tegen ons zeggen. Als u er zo mee worstelt, is dat heerlijke evangelie ook wel voor mij? Heeft de Heer Jezus Christus ook voor mij betaald? Misschien zit u wel helemaal in de knoei en zegt u, joh, het zijn prachtige verhalen allemaal. Maar is dat ook voor mij persoonlijk? Als u eraan twijfelt, wees niet bevreesd. Dit deed de Heer Jezus voor ons. Wat er bij ons aan zonde, aan twijfel, aan schijnheiligheid, aan tekort is. Jezus heeft ervoor betaald. Sla je ogen op naar deze Jezus. Toen zij hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. Ook treffend, hè? Niet meer al die godsdienstige opvattingen. Niet meer zwaar en licht. Traditie en nieuwigheid. Kerken en groepen. Nee, Jezus alleen. Zelfs niet meer Mozes en Elia. Niet meer Mozes die het geween en het geklaag van de geschonden mens hoort en daarom een heel volk uit de slavernij verlost naar de vrijheid. Nee, Jezus alleen. En die doet dat. Niet meer Elia, die het niet kan aanzien dat de afgoden de mensen vernietigen. Nee, Jezus alleen. Die we straks op Goede Vrijdag horen zeggen. Het is volbracht. Dan had ik ook als thema kunnen kiezen voor vanmorgen. Jezus alleen zien en hem groot maken. Dat was ook mooi geweest. Maar zie, dat eerste stuk begrijpen we dan wel. Jezus alleen zien. Al zijn we klein en bang en al valt ons de weg lang. Wij mogen kracht putten uit het lijden en sterven van Christus. Om zonder klagen achter hem ons kruis te dragen. Want waar de Heer Jezus voor ons trad, daar is het rechte pad. Maar dan daarachter zeggen, en hem groot maken. U zult zeggen, dominee, heb u het niet goed gelezen aan het eind? Want dat klopt niet. Want bij het afdalen van de berg zei Jezus dat ze niemand iets mochten vertellen. Van wat ze hadden gezien. Ja, ja. Totdat hij uit de dood zou zijn opgewekt. Natuurlijk, het gaat niet om sensatie. Het gaat ook vanmorgen niet om sensatie. Het gaat niet om politiek. Ook de verheerlijking mag niet losgemaakt worden van de lijdensweg die Christus heeft te gaan. Hij zal de lijdensbeker tot op de laatste druppel leeg drinken. Ook ons getuigen, het hem groot maken, zal betekenen ons kruis op ons nemen. En achter hem aan, onszelf verloochenen en zo ja zeggen, omdat hij eerst ja gezegd heeft. En dan met Pasen, zegt het allen dat hij leeft. Jezus alleen zien en hem groot maken. In ons Bijbelgedeelte is het eigenlijk Goede Vrijdag, lijden en Pasen tegelijk. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Mensen als Petrus mogen belijden, mogen op Jezus zien. En dan mogen ze na Pasen zijn schapen hoeden en zijn lammeren weiden. Wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Bidden voor alle lijden. En dan Jezus alleen zien en hem groot maken. Amen. Avondzang 1, 4 en 7. Laten we samen bidden en danken. Heren, wij danken u. We zijn dankbaar dat u bij ons bent. En dat de Heer Jezus heeft willen lijden. En nu zouden we het kunnen zingen. Heer die mij ziet, zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent gij mij? En Heer, u weet wat er allemaal omgaat in ons. De Heer Jezus, zo geleden voor onze zonde. Heer, zo mogen we aan de voet van het kruis staan en mogen we ervaren. Er is vergeving. Er is uitzicht. Heer, laten we dan bij alle narigheid die er is. En het is verschrikkelijk soms. Als we kijken wat er in de landen gebeurt. Wat er in de wereld gebeurt. Als we kijken wat er in onze eigen omgeving gebeurt. Het is verschrikkelijk soms. Maar Heer, laten we in dit alles alleen u, de Heer Jezus, zien. Aan de rechterhand van de Vader. U die bidt voor ons. Als wij geen woorden meer hebben. En we weten niet wat we bidden moeten. We weten er geen raad mee. U bidt voor ons. Geef dat we zo ook voor elkaar bidden. U weet het. Waar ik ga, of waar ik sta, u volgt ons, overal. En u weet wat ons ten diepste houdt bewogen. Het ligt alles open voor uw ogen. Heren, wilt u zo bij ons zijn? En zo mogen we ook voorbeden doen. Wij weten niet zo precies soms wat we bidden moeten. Wij vragen, wilt u erbij zijn? Voor mevrouw Jansen van Zoelen. Voor Tony Buis. Voor mevrouw Stam van den Berg. Voor Dirk van Inge. Voor mevrouw Eef de Haas. En voor Carola van Houwelingen van de Brink. Wilt u erbij zijn? Maar er zijn er ook nog zoveel langdurig ziek thuis, heren. Wilt u ze dragen en helpen? Geef dat wij voor elkaar bidden. Maar dat we ook geloven en vertrouwen dat u voor ons bidt. Zo bidden we ook voor onze koninklijke familie. Speciaal voor Prins Friso en Mabel met hun gezin. Heren, wilt u ze dragen en helpen? En wilt u doen wat het beste is voor hen? En wilt u bovenal geven dat ze op u, de Heer Jezus, mogen zien? Niks anders zien in alle spanning dan u, de Heer Jezus, alleen. Heer, leer ons zo dankbaar leven. Dicht bij u leven. Leer ons zo een zoutend zout zijn en een licht op de kandelaar. En laten we zo danken. We willen danken met de Heer van Zetten. We willen ook danken met heel de gemeente. Dat u deze zondag weer gegeven hebt. Wilt u bij ons blijven, ons ook vanmiddag of vanavond weer samenbrengen? Wilt u uw zegen geven? Ook voor de komende week. Wilt u ons helpen en dragen? En geef dat wij iets uitstralen van uw machtige liefde. Heren, wilt u ook alle zendingswerk zegenen? Ook als zendingswerker Robert Bron straks nog tot ons wat zal vertellen van zijn werk. Heere, wilt u nabij zijn en leer ons met elkaar onze hulp en kracht van u verwachten. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Wij vragen u dat uit genade in zijn naam. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven uit te reiken. Voor de dienst zijn de bestemmingen u al bekendgemaakt. De Heere zegen ons en onze gaven. En wij zingen als slotlied Psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 89, vers 7 en 8. Wilt u zo dadelijk na de zegen nog eventjes gaan zitten, zodat Robert Bron u kan toespreken. Ik mag dan de zegen op u leggen en ik verzoek u, neem deze zegen mee en breng die over op allen die u treft. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Robert, mag je uitnodigen om naar voren te komen? Zoals u gehoord hebt, is Robert vandaag in ons midden. Ik heb begrepen dat Isabelle een paar dagen met haar moeder weg is. Dus vandaar dat je alleen bent. Voordat jullie in juni afgelopen jaar getrouwd zijn, is hier ook afscheid geweest van Robert. En hebben we hem God zegen meegegeven op het werk wat hij mag doen in Noorwegen. Fijn dat je weer in ons midden bent en dat we wat mogen horen van hetgeen wat jullie de afgelopen tijd gedaan hebben. In de afgelopen dagen en de komende dagen heb je natuurlijk wat ontmoetingen met mensen uit de gemeente, ook met de thuisfrontscommissie onder andere. Maar om iedereen te spreken lukt natuurlijk niet, dus vandaar dat het heel fijn is dat je hier eventjes wat tegen ons allen kunt zeggen en kunt delen met ons wat jullie gedaan hebben. Bij zendingswerk denk ik altijd al gauw aan landen als Kenia of Thailand, Noord-Korea en dat soort landen. Maar niet zo heel snel eigenlijk aan Noorwegen, waar jullie zitten. Kun je ons eens een keer vertellen waarom jullie naar Noorwegen zijn gegaan en waarom je van daaruit verschillende plekken in Europa gaat bezoeken?
Nou inderdaad, eigenlijk dacht ik dat ook een paar jaar geleden, toen ik mijn bijbelschool deed. En had ik zo ook zo'n verlangen toen ik hoorde dat we een paar maanden naar Indonesië mochten om zendingswerk te doen. En ik zo'n verlangen had om zending te doen. Dacht ik, yes, ik ga naar de onbereikte volken en de mensen ontmoeten die God nog nooit ontmoet hebben en niet kennen. En dat was helemaal mijn denken van dat is zending. En zo dacht ik eigenlijk ook nog. Maar totdat eigenlijk ik mijn evangelisatieschool ben gaan doen, een jaar later, dat is ook 2 jaar terug, waarbij ik dus uitgezonden werd om een paar maanden zendingswerk te doen in Duitsland, in Berlijn. En ik was zo teleurgesteld eigenlijk in God. Ik dacht, God, ik wil onbereikte mensen, wil ik bereiken en ik wil naar de gesloten landen en dan stuurt hij mij naar Duitsland. Totdat ik eigenlijk in Duitsland kwam en in Berlijn samen met een andere student. En eigenlijk mijn ogen open gingen en God mij liet zien waar ik was. Dat daar 98% van de mensen atheïst is. Dus mensen die God niet kennen. En dat ik dacht van wauw. Eigenlijk is het gewoon recht voor mijn ogen, die onbereikte mensen. Daarvoor hoef ik niet naar Noord-Korea of China of Kenia. En dat is best wel, was een eye-opener voor mij. En op dat moment heb ik ook echt gezien in de jaren dat God mij en mijn vrouw echt geroepen heeft naar het continent Europa. En dat Europa ook echt een zendingscontinent is. Hier in Nederland, hier in ons dorp, bij ons op het werk, bij ons op school, in Duitsland en in Noorwegen. Zien we dat steeds weer en weer dat er zoveel mensen zijn die God niet kennen. En de oogst is zo groot. En daarvoor zijn we ook heel blij dat we in Noorwegen mogen werken. Ja, inderdaad, zeker.
Kun je ons eens kort vertellen van hoe nou bijvoorbeeld een dag voor jullie eruit ziet? Want het is moeilijk voor ons te verplaatsen in jullie situatie. En hoe ziet jullie dagindeling nou eruit?
Ja, het grappige is, de meeste mensen, de meeste families, de meeste mannen en vrouwen, die als ze opstaan, dan gaan ze scheiden naar het werk en zien ze elkaar s'avonds weer. Maar Isabel en ik, die staan samen op, hebben onze tijd met God, ontbijten samen, lopen en wandelen samen naar ons werk toe. En we werken samen op het kantoor bij onze basis in Noorwegen. En daar zijn we bijvoorbeeld bezig met onze evangelisatieprojecten aan het voorbereiden. Daar zijn we contact opnemen met verschillende kerken of zijn we in de stad. Zijn we over Jezus vertellen aan de mensen. Maar ook zijn we wel eens gewoon dingen aan het schoonmaken. Of zijn we wel eens eten aan het maken. Of we zijn gewoon elke dag bezig eigenlijk met het dienen van onze basis. Het dienen van onze organisatie. Het dienen van onze lokale kerken. En de stad. En de mensen.
Oké. En heb je nog speciale projecten de afgelopen tijd gedaan? Of dat je de komende tijd gaat doen? Wat grotere dingen?
Ja, zeker. Ja, zo, nu is een van de projecten waar Isabel en ik mee bezig zijn, is om een zendingsreis te organiseren naar Engeland voor de Olympische Spelen in de zomer. En daar willen wij met Jeugd met een Opdracht, dat is mijn zendingsorganisatie, willen wij 1000 mensen op reis sturen naar Engeland om daar het evangelie te gaan verkondigen. Als de hele wereld bij elkaar komt bij de Olympische Spelen in de zomer. En dit project is best wel groot, omdat Jeugd met Opdracht in Noorwegen, die wil 1000 mensen erheen sturen. En in ons dorp hebben Isabel en ik de taak gekregen om 300 mensen daarvoor enthousiast te maken en met ons mee te nemen op reis. En dat is best een behoorlijke taak. En daarvoor zijn we dus nu ook elke dag druk mee bezig om contact op te nemen met kerken, met voorgangers, met jeugdleiders. En op visite te gaan bij verschillende kerken, te spreken. Om zo jongeren, families, kinderen enthousiast te maken voor zending. En mee te nemen naar de zendingsreis in Engeland in de zomer.
Als we jullie willen volgen, want er is toch een bepaalde afstand natuurlijk. Ook al is Noorwegen niet zo heel ver weg. Op wat voor manier zijn jullie te volgen en kunnen we meeleven met jullie?
Nou, we proberen eigenlijk elke maand een kort brief te schrijven of een korte update te geven of een video te maken die we naar ons thuisfront toesturen in Duitsland en in Nederland. En die versturen we gewoon automatisch elke maand naar onze supporters hier en de mensen die ons volgen. En daarvoor, als u een verlang heeft, als u deze brief nog niet krijgt of deze video en u wilt u graag volgen wat we doen in Europa en in Noorwegen, dan neemt u graag contact op met ons thuisfondcommissie, met de familie van Doorn of Kees Schimmel of Ria van Hattem of mijn broeder Jan Aarsen. En die kunnen jullie zo verder helpen om in contact te blijven met elkaar, om te volgen wat God doet.
Ik denk een goede zaak, ja, om zo met elkaar mee te leven. Jullie hebben een contract voor een jaar met Jeugd met Opdracht in Noorwegen. Jullie blijven natuurlijk bij Jeugd met Opdracht. Wat zijn de plannen na dat jaar? Dus dat is denk ik rond augustus of zo zal het zijn.
Ja, nu zijn we. Dit is nu mijn derde jaar in Noorwegen dat ik eigenlijk bezig ben. Maar samen met mijn vrouw zijn we nu een jaar. En we hebben gewoon een contract wat we tekenen om bij onze zendingsorganisatie te werken. Maar dit jaar loopt ons contract af na de zomer. En hebben we gezien de afgelopen maanden dat God ons geleid heeft om een andere vestiging te gaan wonen. En dat zal in Duitsland zijn, dat zal in Berlijn zijn. En dat is ook de stad waar mijn vrouw vandaan komt. En dat was ook geen makkelijke weg en ook geen makkelijke keuze. Omdat vaak als je zendeling bent wil je graag je familie en je land verlaten. En dan ga je eigenlijk terug naar waar je vandaan komt. Maar daar zullen we ons gaan vestigen na de zomer. We zullen met Jeugd met een Opdracht werken, onze zendingsorganisatie, met de lokale kerken. Maar nog steeds zullen we internationaal bezig zijn in Europa. Omdat Jeugd met een Opdracht werkt veel samen en is bijna in elk land in Europa. Dus als er projecten worden georganiseerd, zullen we nog steeds afreizen naar verschillende landen. Maar lokaal zullen we ons vestigen in Berlijn en zullen we daar de mensen bereiken en het evangelie verkondigen.
Goed Robert, bedankt dat je even een kijkje wilde geven in jullie leven en jullie bezigheden. Gemeente, ik zou zeggen, wilt u hen ook niet vergeten in uw voorbeden, zowel Robert als Isabelle, maar ook de andere zendingswerkers, bijvoorbeeld Wim van der Garde, die ook vanuit onze gemeente werkt. Maar ook zoveel anderen die uitgezonden worden via GZB en andere organisaties. Fijn dat u nog even wilde blijven zitten en mee wilde luisteren. Na afloop is er zo nog gelegenheid om Robert nog te ontmoeten. En kunt u hem nog ook alle andere vragen stellen die u misschien zou willen weten van hey, hoe zit dit of hoe zit dat. De koffie, thee en fris staat klaar, dus u bent nog van harte welkom in het baken. Ik wens u een goede zondag.